Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag voor de derde keer meenemen naar het boek Job, waar we een serie over doen. En ik kan u alvast verzekeren dat het nog niet de laatste studie is. En ter inleiding wil ik graag met u gaan naar Jacobus, de brief van Jacobus. En die vindt u na de brief aan de Hebreeën. Hebreeën, hè, de brief, de Joodse gelovigen. Jacobus, de brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dan lezen we Jacobus 5 vanaf vers 7. Jacobus 5, en daar lezen we dan aldus. Wees daarom, vanaf vers 7, Jacobus 5 vanaf vers 7 tot en met 11. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Tot zover, broeders en zusters, deze inleiding voor hetgeen we vanmorgen met elkaar willen overdenken. We hebben in onze eerste studie over Job gezien hoe Job een man was, rijk, een man van aanzien, maar tegelijkertijd ook een man die zeer vroom was. En we hebben gezien wat een bijzondere priesterlijke functie hij mocht vervullen in zijn gezin. In de tweede studie hebben we vooral ook de geestelijke component gezien, hè, waarin Satan daar verschijnt, hè, te midden van de engelen die worden aangeduid als de zonen van God. En dat de Heere dan eigenlijk vol trots spreekt, eigenlijk tot vier keer toe, meen ik, over mijn knecht Job. Hè, in het hele boek dan, totaal vier keer. Mijn knecht Job. Hè. En eigenlijk heel uniek, hè, Job die vroom is, Job die oprecht is, die godvrezend is en afkerend is van het kwaad. En dan zie je meteen eigenlijk wie Satan is. Hij is de aanklager der broederen. En we zien dan ook meteen dat Satan daar ook op reageert met een aanklacht. Jobs vroomheid zou eigenlijk puur eigenbelang zijn. De vroomheid van Job zou een soort verdienmodel zijn. Feitelijk zie je dat Satan insinueert dat Job helemaal geen trouwe dienstknecht was van God, maar eigenlijk een hele sluwe kerel was. Iemand die God om de tuin leidde, om zo te zeggen. Die God er slim af was. Die met zijn vroomheid God wilde omkopen om daarmee dan die zegen en die bescherming van God te ontvangen. En we hebben gezien hoe Satan eigenlijk openlijk tentoongesteld wordt in dit boek. Hè? Hoe Satan dan een enorme inschattingsfout maakt. Want we zien dan tot twee keer toe als dat onheil losbarst, hè, over Job, dat we dan lezen, hè, Job 1 vers 22, dat Job in dit alles niet zondigde. Dat Job in dit alles God niets ongerijmds toeschreef. En ook later bij die tweede onheil dat over hem komt, hè, lezen we ook weer opnieuw dat Job niet zondigde met zijn lippen. We hebben tegelijkertijd ook gezien dat het goed is te beseffen, als we deze geschiedenis doorlezen, dat Job en zijn vrienden, evenals ook zijn vrouw, eigenlijk helemaal niets wisten van de aanleiding waarom dat onheil over Job kwam. Zij wisten niets over datgene wat daar zich heeft afgespeeld in die onzienlijke wereld, in die hemelse gewesten. En we hebben ook gezien dat het ook voor ons wel belangrijk is om ook te beseffen dat ook wij een toonbeeld zijn van niet alleen de wereld om ons heen, maar ook een toonbeeld kunnen zijn ook van die onzienlijke wereld. En dat er ook in ons leven zich situaties kunnen voordoen van beproevingen, waar het ook heel goed mogelijk is dat, of wel zeker is, dat ook de onzienlijke wereld ook toeziet hoe wij daarop reageren. En geweldig juist ook, hè, dat we komen natuurlijk later ook nog over te spreken, hoe Job God toch de eer geeft. Hè. En uiteindelijk toch door dat lijden heen hè, van Job, ook die heerlijkheid, hè, uiteindelijk in het slot van het boek Job, openbaar wordt. God die zijn weg gaat in het leven van Job en daarmee ook tot zijn doel komt. Vanmorgen willen we vooral stilstaan bij de drie vrienden van Job. En ik zou het begrip vrienden hier maar een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Dat zullen we zo ook zien. Die drie vrienden, er komt later een vierde bij, over later over te spreken. De eerste drie vrienden die zien wij optreden in Job 2 vers 12. En daar lezen we dat als dan die drie vrienden komen, dat zij, als zij Job veraf zien, Job 2 vers 12, herkenden zij hem niet. En zij begonnen luid te huilen en daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Het is natuurlijk een oosterse wijze hè, van rouw. En tegelijkertijd zien wij ook dat die aanblik van Job heel confronterend moet zijn geweest. Ze herkenden hem niet en ze begonnen spontaan te huilen. We lezen in vers 7 van Job 2 dat Satan Job had getroffen met vreselijke zweren. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel aan toe. En dat is ook weerzinwekkend, ook als je leest bijvoorbeeld hoe Job zelf zijn situatie beschrijft in hoofdstuk 7, vers 5. Als hij zegt, mijn vlees is bekleed met maden en heeft een korst van stof. En mijn huid is gekloofd en veretterd. Een weerzinwekkende aanblik. En dan zien wij dat die vrienden van Job, in vers 13 van hoofdstuk 2, dan bij Job gaan neerzitten. Niet zomaar even, maar langdurig. 7 dagen en 7 nachten zitten zij daar neer. En tonen eigenlijk ook hun medeleven, hun solidariteit met het lijden van Job. Want er staat ook, zij spraken geen woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Zij spraken geen woord tot hem. We zullen laten zien vanochtend dat misschien ook maar beter was dat ze niet hadden gesproken, dat ze niet waren gaan spreken. En we hebben, dacht ik ook de vorige keer ook wel gezien, hè, hoe goed het is om vooral ook, de moeite te nemen als je geconfronteerd wordt hè, met verdriet van anderen, dat je je drang om te spreken probeert te bedwingen en vooral te luisteren naar datgene wat er in het hart van die ander omgaat. Het is misschien een beetje een grote stap, maar wat bij mij eigenlijk ook zo opkwam was het beeld van hoe wij ook als gemeente het avondmaal mogen vieren. Natuurlijk in de eerste plaats Dat wij de dood van de Heer Jezus Christus mogen gedenken. Staat er overigens totdat hij komt. Het is niet een dode heiland die wij gedenken. Het is het gedenken van degene die gestorven is, maar die ook is opgestaan uit de dood. Dat mogen we dan doen met het tekenen van brood en wijn. Maar tegelijkertijd vind ik het ook zo mooi dat tijdens het avondmaal we dat ook in stilte mogen doen. En het is mooi, inderdaad, je kan over het volbrachte werk van de Heer Jezus kun je spreken. Kun je met elkaar liederen zingen. Maar wat is het eigenlijk ook mooi om ook met elkaar stil te zijn. En ja, je gedachten te richten op die andere Job. Die in Jesaja 53 wordt beschreven als de man van smarten. Die bekend was met ziekte. Het is heel opmerkelijk dat er dan vervolgens ook staat voor iemand voor wie men het gezicht, het gelaat verbergt. Zoals de vrienden van Job als het ware ja, de nood van Job nauwelijks konden aanzien, hem niet herkenden. We hebben gezien dat Job in vele opzichten ook een type is van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, ja, ook tijdens het breken en het delen van dat brood, het doorgeven van die wijn, ook dat moment van stilte is. Dat moment van in je gedachten ook focussen op het enorme lijden dat de Heer Jezus Christus heeft ondergaan. Uit liefde voor een ieder van ons. Uit liefde heeft hij zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Je vraagt je tegelijkertijd ook af wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het hoofd van Job, gedurende die 7 dagen en die 7 nachten. Het blijkt als hij op een gegeven moment de stilte doorbreekt, het woord neemt, dat zijn geestelijke gesteldheid eigenlijk een weerspiegeling is van zijn fysieke gesteldheid. Geest, ziel en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lichamelijk lijden eist ook zijn tol, ook vaak op je geest, op je psyche. Een zware belasting kan dat zijn. En we zien dan ook dat Job breekt. Kijk maar eens in Job 3, vanaf vers 1, waar Job eigenlijk hele bittere woorden spreekt. Daarna opende Job zijn mond, Job 3, vanaf vers 1, en vervloekte zijn geboortedag. En Job nam het woord en zei: laat de dag vergaan waarop ik geboren ben en de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn, laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen, laat er geen lichtglans over zijn, overschijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen, laat wolken hem overdekken, laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Het is natuurlijk, zoals gezegd, een geweldig literair, hoogstaand boek, een prachtige beeldende taal die hier wordt gebruikt en tegelijkertijd wordt hier natuurlijk een enorme tragedie eigenlijk door Job beschreven. Het is duidelijk dat er iets geknapt is bij Job. Zei hij eerst nog tot zijn vrouw: zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? En nu zien we dat het hart van Job is, hoe wanhoop is doorboord. Dat eindigt ook, hoofdstuk 3 met die verzen 25 en 26. Want wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust. En dan is onrust gekomen. Ik weet niet of dat past in uw beeld van een man als Job. Zo'n gelovig mens, die uiteindelijk toch deze woorden ook uitspreekt. Ik heb geen rust Er is onrust over mij gekomen. Is dat zonde als je dat uitspreekt? Is het zonde dat als je gevoel soms niet, ja, de smart van je hart eigenlijk kan overstijgen met de vreugde van de Heere en de vrede van de Heere? Ik denk het niet. Ik denk dat dat zomaar kan. Let op, het is een fase, hè, in deze worsteling van Job. Later zullen we zien hoe Job inderdaad daarvan wordt bevrijd. Hoe Job boven zichzelf wordt, door de Heere wordt uitgetorst. En hier zien we Job midden in dat ontstellende lijden. En toen ik daar zo over nadacht, moest ik denken naar wat David zegt in Psalm 103, vers 13 en 14. Dan zegt David: zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen, want, dat is redengevend, hè, altijd belangrijk, ook die kleine woordjes, want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Ja. En dat vind ik zo bijzonder, dat God, hè, natuurlijk, hij ziet ons aan in Christus en we hebben al die prachtige studies, hè, met elkaar ook doorgenomen, dat moeten we vooral ook vasthouden, en tegelijkertijd zijn we ook stof. Die schat die wij hebben ontvangen is in een aardevat, zegt Paulus. Het is broos. Het is alles breekbaar. En we leven ook in een wereld die gekenmerkt wordt door gebrokenheid. Maar het is dan zo mooi dat de Heere dan zegt dat hij blijft bedenken dat wij stof zijn. Dat hij weet wat voor maaksel wij zijn. En weet je wat eigenlijk nog mooier eigenlijk is? Als je bedenkt dat hij zelf dat maaksel ook is geworden. Hè? Dat woord, dat is vlees geworden, zegt Johannes. Dat woord heeft onder ons, in die gebroken wereld, gewoond. Dat woord was bij God en het woord was God. De Heer Jezus Christus, hij was God, hij is God. En tegelijkertijd is hij mens geworden. Is hij ook zelf tot eigenlijk dat stof ook ingegaan. En uiteindelijk ook in dat stof, hè, ook neergelegd bij zijn dood. Maar hij heeft gelukkig ook die dood overwonnen. Maar het geeft wel iets aan van de kwetsbaarheid van het leven. En dan is het zo mooi dat David dan zegt, hè, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. We worden nou ook een kind huilen. En dan denk je, wat zou er met dat kind aan de hand zijn? Ja, misschien in onze ogen maar een kleinigheidje. Misschien zit hem iets dwars. Of ziet haar iets dwars, ik kan het hier vandaar niet zien. Maar het is misschien maar een kleinigheidje. Maar je ziet nou die vader en die moeder, ik zie ze, je hoeft niet achterom te kijken, zich over dat kind ontfermen. Is dat niet prachtig? In onze perceptie een kleinigheidje. Dat kind dat valt of wat dan ook. Maar die vader en die moeder eigenlijk duiken in die wereld van dat kind en zich daarover ontfermen. En zo is het ook met onze hemelse vader. Hij ontfermt zich over ons. Over de wereld die misschien heel disproportioneel is in vergelijking tot de schepper die dat gans is. Universum, die hele aarde en alles wat erop leeft en inleeft en onderleeft in zijn hand houdt. Maar hij heeft oog voor zijn kinderen. Wel, en dan hebben we net gezien in Jacobus 5 vers 11. Daar staat: u hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien. En mooi dat daar het woordje telos staat in het Grieks. En dat heeft niet zozeer de betekenis van een eindpunt. Dat ook. Maar het is ook een slotfase. Het is eigenlijk een voltooiing van iets. Hè, wat uiteindelijk, waarmee de Heere tot zijn doel komt. Het is niet de uitkomst van Job. Maar het is de uitkomst van de Heere. Dat leven dat van Job en die nood van Job, die, als het ware verzwolgen wordt in die liefde en die genade van de Heer. Want zo staat er, hè, je hebt gehoord van de volharding van Job en je hebt de uitkomst van de Heer gezien, dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Dat is de uitkomst van de Heer. En zo mondt deze geschiedenis ook uit in de openbaring van de ontferming en de barmhartigheid van de Heer. Nou, als we het hebben over ontferming en barmhartigheid, zijn dat nou niet de woorden die passen in het vocabulaire van de drie vrienden van Job. Laten we maar eens kijken naar hoofdstuk 4. En daar vinden we Elifas. Het zijn allemaal monologen, hè? Grappig, als Job spreekt of zijn vrienden spreken. Ze worden niet geïnterrumpeerd, hè? Maar allemaal monologen. Men luistert naar elkaar. Ook ongetwijfeld een Oosterse wijze van doen. Toen antwoordde Elifas, de Temaniet, en zei: als wij een woord tot jou trachten te richten, Job, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Ja, ik denk dat, ik zei het net eigenlijk al, ook een van de moeilijkste dingen is, hè, voor ons, om te luisteren, om onze woorden in te houden. Om die ander aan het woord te laten, om die ander, eigenlijk zijn nood is woorden te geven aan datgene wat hij ervaart, wat hij of zij beleeft. Wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Nou, het blijkt dat die drie vrienden van Job daar niet toe in staat waren. En moet je zien wat Elifas dan vervolgens zegt. Vers 3. Zie, je hebt vele onderwezen en je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht en de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Prachtige woorden hier. Je zou zeggen dat moet Job goed gedaan hebben toen hij die woorden van Elifas hoorde. Eigenlijk een terugblik, hè, is op zijn vroegere leven. Maar moet je letten wat er dan op staat. Wat er dan staat, vers 5. Maar nu overkomt het jezelf. En je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Is je vrezen van God dan niet je verwachting? Je oprechtheid van je wegen, je hoop? En hier eigenlijk een uiting van dat je je hoop vestigt op je eigen gerechtigheid, op je eigen oprechtheid. Zie je hoe mensgericht dit is, deze woorden van Elifas. En dan zegt hij: en denk aan wie is ooit als onschuldige omgekomen en waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid. Met andere woorden, jouw woorden die zo mooi waren, die je gesproken hebben, dekken uiteindelijk niet jouw daden. En je hebt wel mooie woorden gesproken tot anderen, maar als het jezelf overkomt, dan word je overmand door schrik. Het is eigenlijk een hele gemene zinspeling op wat Job had gezegd, als we net hebben gelezen in vers 26, hoofdstuk 3. Ik ben gerust en ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust en er is onrust gekomen. Job die zijn eigen woorden terugkrijgt, hè, als een boemerang. Het is eigenlijk heel vreselijk als je iemand in vertrouwen neemt, zoals Job dat gedaan heeft met zijn drie vrienden. Als je met anderen je nood deelt. En dan uiteindelijk blijkt dat die ander dat vertrouwen beschaamt. En eigenlijk zoveel zegt als: Job, je hebt alles aan jezelf te danken. Ik wil dat zeggen dat alle monologen, noem ik het maar even, die Elifas uitspreekt, dat die allemaal onterecht zijn? Nee, beslist niet. Elifas zegt ook, als je het boek zou doorlezen, ik geloof dat Andri zich eraan gewaagd heeft, hè, dat ja, ook woorden die eigenlijk heel opbouwend zijn. Het is zelfs dat hij spreekt in Job 5 vers 13, een woord dat door Paulus ook wordt geciteerd. In 1 Korinthe 3 vers 19, dat God de wijze in hun sluwheid vangt. Dat is gewoon een waarheid die Elifas spreekt en die ook kennelijk ook door Paulus ook als geïnspireerd aan de Korinthebrief, in de Korinthebrief ook, wordt opgetekend. Alleen het probleem is dat heel veel wat de vrienden van Job zeggen, buiten de context staat van het lijden van Job. Het waren soms goede woorden, maar op een verkeerd moment gesproken. En dat is ook wat we ook lezen, de spreukendichter, spreuken 25 vers 11, een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Een woord op het juiste moment gesproken. Het is trouwens ook heel cynisch eigenlijk hoe Job reageert op al die uitspraken en al die monologen van zijn vrienden. Hij zegt in Job 16 vers 12, jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Even op je laten inwerken. Moeitevolle vertroosters. Voel je de tegenstelling? Een vertrooster zou eigenlijk de moeite moeten wegnemen. Maar dit waren zogenaamde vertroosters die eigenlijk alleen maar de moeite deden toenemen. En dan zegt hij ook, ja, jullie woorden zijn eigenlijk woorden van wind. Het is eigenlijk allemaal luchtfietserij wat jullie doen. Laten we nu eens kijken naar, in het algemeen, naar de perspectieven waaruit de drie vrienden spreken. De verschillende perspectieven, de drie verschillende kaders. En dan zullen we met elkaar zien dat de theologie die deze drie vrienden bedrijven, eigenlijk een theologie is die God in een doosje probeert te forceren. Het is eigenlijk dat men gebruik maakt van een gesimplificeerd godsbeeld. Een God die in onze begrippen past, in onze denkkaders past, waar wij mee uit de voeten kunnen als het gaat om de menselijke reden. Het is niet de God, als we die kennen vanuit Jesaja 55 vers 9, die zegt, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Nee, het is, als ik het zo mag zeggen, God in een door een mens gefabriceerd doosje. Heel interessant om eigenlijk naast het boek Job ook eens te kijken naar de geschiedenis van Johannes 9. En dat is die geschiedenis van die blind geborene. En er is opmerkelijk veel analogie tussen die twee geschiedenissen. U kent ongetwijfeld die geschiedenis als dan de Heer Jezus daar en zijn discipelen dan aankomen bij een man die al blijkt vanaf de geboorte blind te zijn. En dan zie je dat meteen de discipelen reageren met te zeggen, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Zie je dat simplistisch godsbeeld? Dat is heel simpel, deze man is blind. Want nu, de oorzaak is of hij heeft gezondigd of zijn ouders hebben gezondigd. Zo eenvoudig is het. Zo simpel lijkt de wereld van God in elkaar te steken. En dan is het heel opmerkelijk dat de Heere dan vervolgens antwoordt, hij heeft niet gezondigd, deze blindgeborene. En ook zijn ouders hebben niet gezondigd, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Nou, dat paste even niet in het theologisch schema van deze discipelen. Hij heeft niet gezondigd, zijn ouders hebben niet gezondigd. Maar dat gaat erom dat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ziet u de analogie, overeenkomst met het boek Job? Uiteindelijk gaat het om die werken van God die geopenbaard gaan worden in deze geschiedenis. En zo is het eigenlijk altijd, ook in uw, ook in jou, ook in mijn leven gaat het erom dat de werken van God openbaar worden. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u, het gaat niet om dat ikgerichte leven. Het gaat erom dat God werken openbaar worden. En wat zijn dan die werken? Nou, deze het voor jezelf ook eens door, die geschiedenis van Johannes 9 is prachtig. En dat uiteindelijk deze man, deze blindgeborene, dat hij ziende wordt. En uiteindelijk tot geloof komt en tot aanbidding komt van de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. En als dat dan heeft plaatsgevonden, dan zegt de Heer Jezus ook, Johannes 9 vers 39, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en zij die zien, blind zouden worden. Vinden wij misschien een wat vreemde uitspraak. Maar hier zie je eigenlijk, degene die meenden te zien, ja, zij zagen niet. Het ging volkomen aan hen voorbij. Het paste niet in hun theologisch schema. Maar de man die blind geboren was, en dat is eigenlijk van nature, zijn we allemaal blind geboren. Wij kunnen de dingen van God niet zien. Wij kunnen dat koninkrijk van God niet zien, zegt de Heer Jezus tot Nicodemus. Tenzij gij wederom geboren wordt. En dan gaan je ogen open, hè? Toch? Ik weet nog het moment dat ik de Heer Jezus Christus mocht leren kennen. En weet je, ik heb het misschien wel eens vaker verteld. Bijbellezen was voor mij eigenlijk ook een stukje plichtspleging. Ik had dat van thuis zo meegekregen. Tenminste, vooral van mijn moeder. Maar toen ik één keer de Heer Jezus leerde kennen, toen kon ik niet meer stoppen. Dan krijg je een nieuwe Bijbel. Je ogen worden geopend. En je dringt dat woord in. Met een enorme honger, een enorme verlangen, een enorme dorst. Maar let nog even in Johannes 9, want omdat ik hem zo illustratief vind, het boek Job is natuurlijk heel uitgebreid, we kunnen onmogelijk helemaal tot in de details op ingaan, maar omdat we zo'n mooie afspiegeling vinden in die geschiedenis van Johannes 9, zien wij daar de theologen van die tijd. En je ziet ook die falende theologie, als ik het mag zeggen, van de fariseeën. In Johannes 9 vers 16, sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, de Messias, de Heer Jezus, die het wonder tot stand heeft gebracht, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Ja, die genezing had op de Sabbat plaatsgevonden. Het mooie is dat de Heer Jezus ook zegt, als het gaat om de Sabbat, dat de mens is niet geschapen voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. Maar in dat theologisch kader paste dat niet. Deze man kan niet van God zijn, deze Jezus van Nazareth kan niet van God zijn, want nota bene verricht hij een wonder. Geneest hij iemand op de Sabbat. Ze waren er klaar mee. Over en uit, conclusie was getrokken. God in een doosje plaatsen. En dan zijn ouders. Die zeggen dan in vers 21, Johannes 9, wij weten dat dit onze zoon is. En dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Ik denk dat ze dat wel geweten hebben. Maar ze zeggen dat ze dit niet geweten hebben. En dan zeggen ze, hij is volwassen, vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. En dan geeft Johannes meteen eigenlijk, legt hij, ja, zeg maar de geest van God, die het hart van deze ouders blootlegt. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. Ja, en dan wordt de vraag gesteld aan de blindgeborene. De blindgeborene die een theologische vraag krijgt. Wat zou die aan boeken gelezen hebben? Nou, er was nog geen braille in die tijd. Maar wat hij wel wist, dat zegt hij. Hij zegt dan, als deze, hè, de Heer Jezus, niet van God was, zou hij niets kunnen doen. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En zij wierpen hem uit de synagoge. Deze blindgeborene, hij zag, en het is prachtig, maar ik moet even oppassen op de tijd, dat je ook eigenlijk dat in fase, hè, gradatie zie je eigenlijk, hè, dat deze man eigenlijk steeds meer gaat zien, steeds meer gaat ontdekken. En uiteindelijk dan komt tot het besef dat Jezus is werkelijk de Zoon van God. Zij wierpen hem de synagoge uit. En is het zo mooi dat je dan leest in Johannes 9 vers 35. En Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, dan gaat dat vers zo verder. Maar mooi, hè? Jezus hoorde dat hij was geëxcommuniceerd. En misschien zijn er onder ons ook wel die geëxcommuniceerd zijn uit hun familie. Niet begrepen worden. Maar prachtig dat er één is die dat ziet, die er weet van heeft. Jezus hoorde dat hij was uitgeworpen, ging naar hem op zoek en vond hem. En stelt dan inderdaad de vraag, gelooft gij in de Zoon van God? En dan komt deze man ook zelfs tot aanbidding van de Zoon van God. Nou, we gaan nog even snel naar de vrienden van Job. Zoals gezegd, ieder heeft zijn eigen kader waaruit hij spreekt. Zijn eigen theologisch kader. Nou, Elifas heeft vooral een kader van een persoonlijke mystieke ervaring. Kijk maar eens met me mee in Job 4 vanaf vers 12. Daar zegt Job iets, of daar zegt Elifas. En verbindt daar ook de autoriteit aan van wat hij zegt, want hij heeft iets bijzonders meegemaakt. Elifas. Verder is er in het geheim. Oei, in het geheim. Weet je wel? Is er een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft een fluistering van ontvangen. En in de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht, als een diepe slaap op de mens valt, angst en huiver kwamen over mij en zij joegen de veelheid van mijn bederen angst aan. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Jongen, jongen. En hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. En hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. En er was een gestalte voor mijn ogen. Jo, Elifas. En er was een stilte. En toen hoorde ik een stem die zei, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Jongens, Elifas, wat een autoriteit ben jij, joh. Als je zoiets hebt meegemaakt, in het geheim. Ik denk dat het een demon is geweest, denk ik. Maar wel opmerkelijk eigenlijk hoe Elifas zich hierop beroemt, dat hij dat heeft meegemaakt. En inderdaad, wat er dan gesproken wordt, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, zou een man rein zijn voor zijn maker, dat is inderdaad waar. Of laten we zeggen, het is een retorische vraag, het antwoord is natuurlijk nee. Ik ontmoet wel eens christenen die ook iets hebben meegemaakt en daar een bepaald gezag aan ontlenen. Ze hebben een stem gehoord, ze hebben een visioen gezien, ze hebben een droom gehad. Of ze hebben een boodschap voor jou in jouw leven. God heeft mij bekendgemaakt, God heeft mij geopenbaard dat jij, nou dan komt het een en het ander. Nou, lieve vrienden, laat het duidelijk zijn, als God een woord voor ons heeft, dan spreekt hij dat persoonlijk tot u en tot mij. We hebben niemand voor nodig. En zeker niet iemand met een mystieke ervaring. Maar het probleem is vaak, als je met deze mensen in gesprek bent, dat eigenlijk alle discussie is uitgesloten, hè? Want ja, als je zelf zegt dat je zoiets hebt ervaren, dat je ja, zo'n bijzondere beleving hebt gehad, ja, dan is die ander eigenlijk al bij voorbaat monddood gemaakt. Nou, dat is Elifas. Bildad, die beroept zich op de vaderen. Kijk maar eens in hoofdstuk 8, vanaf vers 8. Daar zegt Bildad, wat doet toch navraag bij de vorige generatie? Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets, want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die je niet onderwijzen tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? We moeten dus terug naar de vaderen. We moeten eigenlijk voortbrengen datgene, we moeten eigenlijk ons oor te luisteren hebben, leggen wat zij in een ver verleden allemaal hebben gesproken en hebben opgetekend. Ik zou dat willen noemen, neem me niet kwalijk, ingeblikte theologie. Een geconserveerde theologie. Een theologie die op zekere fase in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. En eigenlijk wordt geconserveerd, niet verder wordt tot ontwikkeling wordt gebracht. Dat woord van God is eigenlijk ook niet meer belangrijk, tenzij je dat woord leest door het oog van de vaderen, door de oog van de traditie. En dat is eigenlijk ook wat de Heer Jezus ook zegt in Marcus 7, vers 13. U maakt Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. Dat kan dat woord van God krachteloos maken. Als je altijd maar dat woord wil lezen, ja, door het onderwijs, door datgene wat de vaderen hebben opgetekend. Ik zal niet zeggen dat dat allemaal verkeerd is, natuurlijk niet. Maar het is de bedoeling dat het woord levend blijft, krachtig blijft in ons leven. En dat we eigenlijk elke keer weer opnieuw God rechtstreeks tot ons hart vanuit dat woord laten spreken. God heeft ons toegerust met zijn geest, dat we de vorige keer gezien met Pinksteren. En hij weet alle dingen, zegt Johannes. Hij heeft ons zijn woord geschonken, opdat wij ook dat woord zouden verstaan, opdat de Heer ook door dat woord tot ons zou spreken, opdat onze ogen niet langer blind zouden zijn, maar opdat we zouden zien. Wel, en dan komen we vervolgens bij de derde vriend. En daar zou je eigenlijk moeten zeggen dat zover, deze derde vriend, die heeft zijn bron in de menselijke reden. Ik denk dat zover vooral de intellectueel is onder de drie. Zover is ook een beetje de bedweter, als ik hem zo mag aanduiden. Kijk maar eens in Job 20, wat zover te zeggen heeft, Job 20. Vanaf vers 2. Daarom laten mijn gedachten mij antwoorden, en vanwege deze woorden haast ik mij. Ik heb een bestraffing gehoord die mij schande aandoet, maar de geest, moet je luisteren wat hij zegt, zal op grond van mijn inzicht voor mij antwoorden. Wat een hoogmoed, hè? De geest van God zal op grond van mijn inzicht antwoorden. Ik sta eigenlijk boven de geest van God. Ik sta eigenlijk boven dat woord van de God. En dan zegt deze zofar, weet je dit, tegen Job, dat altijd al vanaf het moment dat God de mens op de aarde geplaatst heeft, het gejuich van de goddeloze van korte duur is geweest, en de blijdschap van de huichelaar maar voor een ogenblik, ook al klimt zijn hoogmoed op tot de hemel, en raakt zijn hoofd tot aan de wolken, hij zal evenals zijn uitwerpselen voor altijd vergaan. Wie hem gezien hebben, zullen zeggen, waar is hij? Wat een woord van deze zofar. Wat een arrogantie om tegen Job te zeggen, weet je dit? Ik weet het, Job. Want uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wat ook zofar eigenlijk insinueert, eigenlijk heb je het allemaal aan jezelf te wijten. Alles wat jou is overkomen, is uiteindelijk het gevolg van jouw hoogmoed, van jouw ongerechtigheid, van jouw huichelarij. Je zal worden als je uitwerpselen. Vergaan voor altijd. En dan willen we afsluiten in majeur. Toch? Want prachtig wat Job op zeker moment zegt in hoofdstuk 16. Job's reactie tot zijn vrienden. Job 16 vanaf vers 19 tot 21. Daar zegt hij ook: nu zie, in de hemel is mijn getuige. Ze waren niet op aarde. De pleitbezorgers waren daar niet. Iemand die een goed woordje voor hen deed, hij zocht ze tevergeefs. Maar, zegt Job, in de hemel is mijn getuige. En mijn pleitbezorger is in de hoogten. Mooi, hè? Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God. Is dat niet mooi? Je kan tranen wenen. Maar Job's tranen hadden een richting. Job was niet vervuld met zelfmedelijden. Job zijn tranen waren tranen tot God. David zegt in Psalm 59, doe mijn tranen in uw kruik. Zijn zij niet in uw boek, zijn zij niet in uw register. Ze worden geregistreerd, de tranen. Niet de krokodillentranen. Hè? Ja, die zijn er ook. Maar de tranen, hè, van echt verdriet. De tranen waarmee je naar God gaat. En wat geweldig dat je met God, tot God mag gaan met je tranen. En ik zou vanmorgen ervoor willen pleiten, als ik het zomaar eens mag zeggen, gebruik je tranen. Laat je tranen ook stromen. Het is ook gegeven door God. Ook als een stuk verwerking. En wat is het geweldig mooi, zoals Job dit ook heeft ervaren in zijn grote nood, dat hij met die tranen tot God mag gaan. En dat David weet dat die tranen zijn geregistreerd, dat God weet heeft van de nood die in jou, in uw en in mijn leven omgaat. Hij heeft er weet van. Ze zijn kostbaar voor hem. En we weten dat het inderdaad is door lijden tot heerlijkheid. Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God. Op 16 vers 20. En dan zegt Job weer iets heel bijzonders. Niet alleen over een pleitbezorger in de hemel. Maar hij zegt: laat een man verdedigen mij. Laat hij een man verdedigen bij God. Zoals een mensenkind voor zijn vriend doet. Job. En zie je eigenlijk hier. Wat natuurlijk altijd in heel de schrift altijd weer oplicht. Namelijk niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus Christus. Een man. Een man die mij verdedigt. Dat zocht Job. En wat is het dan mooi als je inderdaad leest dat die man gekomen is. Dat Paulus schrijft in 1 Timotheus 2 vers 5, want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Hij is inderdaad God. Maar Paulus noemt hem daar de mens Christus Jezus. En dat is eigenlijk die mens die Job zoekt. Die mens die uiteindelijk Job ook gekend heeft. Lieve vrienden, want daar zullen we de volgende keer over spreken. Job zegt in Job 19, ik weet, ja wat weet Job? Dat mijn verlosser leeft. Ja. Nou, de volgende keer zullen we verder ingaan op wat Job hier eigenlijk zegt. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Want hij gebruikt hier een heel bijzonder woord, het woordje Goel. En dat is een verlosser die verlost door middel van een losprijs. Het is ook de verlosser, de Goel, die ook het dichtst bij staat. Gaan we de volgende keer op verder. Maar ik licht alvast een tipje van de sluier op. Misschien dat het ook mooi is voor uzelf om ook te zien wat een geweldige dimensies in dit boek Job ligt opgesloten. De mens naakt, zou ik willen zeggen. In zijn ellende, zijn doffe ellende, daar zittend op de grond. zich krabbelt met een potscherf. En tegelijkertijd de mens die kwam. En die eigenlijk onder het lijden van elk mens is doorgegaan. Die de prijs heeft betaald op het kruishout van Golgotha. En op basis waarvan Job dan ook zegt, ik zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. En dan zegt hij, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken, mijn verlangen in mijn binnenste. En ik hoop dat ook in de moeite waarin misschien jij, u, zich ook bevindt, altijd mogen weten dat hij er is. Dat hij nabij is, onze Goël. En dat we uit mogen zien naar dat moment. Dat we hem zullen aanschouwen in heerlijkheid. En dan zullen we inderdaad hem aanschouwen vanuit mijn vlees, zegt Job. Want ook ons vlees wordt niet ten prooi gegeven aan Satan. Maar ook ons vlees zal opstaan uit de dood in een verheerlijk lichaam. Wat een geweldige evangelie. Het evangelie van Gods liefde en genade. Amen.